de natuurlijke verlichting. Het is een loslaten van alles wat je aan spanning hebt opgebouwd. Op een hele vanzelfsprekende wijze. Zoals je weet hoe aan te spannen en je weet hoe die spanning weer los te laten. Spanning is opgebouwd, bepaalde structuur is daardoor gekomen, bepaalde ik-structuur en het is weer ontspannen. Een hele structuur, die wordt losgelaten en is weg. Gisteren heb ik gekeken naar allerlei plaatsen waar dat voorkomt. Zijn jullie nog andere situaties tegengekomen? Je moet er vooral in het begin attent op zijn. Dat was afgesproken. Als je daar attent op bent, dan ervaar je regelmatig van die situatie. Ook nu is er geen ik-structuur. Je zit ontspannen en dan zeg je ja, ik doe zo weg. Nee, blijf attent terwijl dat doezelen wel doorgaat. Maar dan ervaar je dat er helemaal geen structuur meer is. Bewustzijn wordt meestal verward met gerichte aandacht. En wanneer je geen gerichte aandacht zou hebben, nou, dan is er ook geen bewustzijn en dan ben je weg. Er is een ander soort bewustzijn dan die gerichte aandacht. Veel meer globaal, veel meer open. Veel meer diffuus in de situatie. Je ontspan je en je wordt meer jezelf. Daarin zit ook de kwaliteit van bewustzijn, wanneer je daarin helder blijft. In de meditatie, wanneer die doorgaat, er is een interne helderheid, terwijl de structuren verdwijnen. Op een gegeven moment zijn alle structuren verdwenen en intern is er nog een weten van. In die Samadhi. Samadhi is een natuurlijke staat van de geest. Wanneer alles tot rust komt. En zelfs wanneer er weer allerlei dingen verschijnen, die basis van stilte, die kan aanwezig blijven. Op een bewuste manier.
Ja, ik denk aan de moeilijkheid, als je mediteert, dan lukt het soms. En als je in de natuur fietst, of zo maar eentje, als het rustig is, dan kun je ze ervaring hebben. Maar om het in het dagelijks leven vast te houden, dat vind ik dat goed.
Allereerst, het is dus geen vasthouden.
Ja, je zegt het is ook geen gerichtheid, maar het is toch iets van, je moet het ook wel openstellen voor iets.
Ja. Wanneer je toch ervaart, bijvoorbeeld wanneer je zo in de natuur aanwezig bent, dan is het toch actueel aanwezig. Als het daar actueel aanwezig is, dan hoef je het toch niet meer te sluiten. Zo simpel is het. Het wordt alleen gesloten wanneer je bewustzijnsvernauwing krijgt. Je gaat je weer op iets richten en de oude structuur herstelt zich.
Ik heb nu een stroop, maar als het zeg maar thuis zit en je hebt zo'n vondje, ik weet wel, dan is het zo weg, hè? Dat vind ik dat even. Ja, maar het blijft ook.
Nee, maar ga steeds duidelijker zien wat het mechanisme is. Pas dan kan het doorbroken worden. Dan val je niet steeds weer in dezelfde valkuil. Ja, goed, dan spreken we niet zozeer meer over die natuurlijke verlichting, maar dan zijn er inderdaad wat aanwijzingen en wat hulpmiddelen. En dan moeten we zo meteen dus ook nog maar even naar kijken. Maar allereerst, die natuurlijke verlichte staat, die toont zich regelmatig in het leven van iedereen. Cruciale punt is dan, wordt het herkend? Als je het ergens hebt ervaren, dan weet je wat voor soort sfeer dat is. Als je weet wat voor soort sfeer dat is, kun je meteen weer even op afstemmen. Dat is dus je ervoor openen en dan is het weer. Verlichtingservaring en de verlichting, ze zijn niet afhankelijk van condities. Dat kan het niet, want anders zou het een verschijnsel zijn die bepaald wordt door allerlei determinanten. Dat is niet zo. Dus je moet het betrappen wanneer het aanwezig is. Hé, zo. Los van ons. Het is dan vaak een soort spontane meditatie, een bepaalde oriëntatie van de geest, gevoel, waarin ineens een stuk ontspanning komt. Vaak wel, maar het gaat dan niet zo alleen maar om een hele duidelijke gespannen toestand. Soms wel, maar het hoeft niet. Dan gaat het meer om die subtiele ik-spanning, die diepe spanning. Dus daar hetzelfde. Ineens, oh, daar ineens die ontspanning.
Dus alleen maar ontspanning is, herken je het dan nog als ontspanning?
Dat is wel het belangrijkste element van dat proces. Dat er een ontspanning komt in die ik-structuur die altijd gespannen is. Dat ego, dat heeft altijd de spanning in zich. Of het is gericht op iets anders. Dat. En alleen die gerichtheid is een spanning. Of weer terug naar zichzelf. Het is weer een ik-spanning. En dat kan heel grof zijn en heel zwaar zijn in de spanning, maar het kan ook, terwijl je rustig ontspannen zit, ergens nog een diep zittende spanning zijn, waardoor je merkt van, oh nee, het zou nog verder kunnen gaan. En dat heb je in de slaap ook meestal. In de droom moet je eens kijken wat voor spanning er dan opkomt. Daarom, wanneer het mediteren verder gaat in de ontspanning, dan kun je zelf vaststellen dat je meer uitrust van zo'n meditatie dan van slaap. Je kijkt naar de zee, je kijkt naar de golfjes. Zonder er iets mee te willen. En dan ontspant zich de hele situatie. Ja, daar gaat het nu niet om.
Nee.
Daar gaat het nu niet om. Het gaat nu werkelijk om het loslaten van die situatie. Ik zie de zee. Nee. En ik geniet van het uitzicht. Steeds weer een gerichtheid van het ik. Wanneer dat helemaal open komt en het is zomaar zonder een bepaalde gerichtheid. En zonder beoordeling of zonder een ik geniet en zo. Die hele structuur die kan verdwijnen. En dan ineens dan ontstaat er een hele nieuwe situatie. Die is dus niet meer te beschrijven. Woorden die kunnen dat niet vatten. Want de taal is altijd een ik-taal. Ik, eerste naamtaal. Kom voorop. Nou, dan krijg je jij, dan krijg je hij, zij, enzovoorts. Je ziet hoe die structuur van de grammatica ligt. In de grammatica zit de spanning al opgesloten. Hij moest kijken hoezeer mensen wel niet bepaald worden door de grammatica, door de taal. Dus al is die grammatica, maar verder ook de begripsmatige onderscheidingen die vastgelegd zijn in de taal. Die taal structureert onze hele wereld. Wat zijn de eenheden die we onderscheiden, die we ervaren? Nou, dat zijn de eenheden die we duidelijk een naam kunnen geven. En andere dingen die bestaan niet. En dat gaat niet alleen op het mentale, talige vlak, maar dat is ook nog een keertje dieper verankerd lichamelijk. Cruijff die zegt van alles, maar Cruijff heeft af en toe nog wel eens een keer verstandige opmerkingen. Wanneer je een doelschot moet schieten, dan moeten de voetballers die moeten leren om niet hun gewone structuur te volgen, want dan knallen ze altijd tegen de keeper aan. Als je een bal moet schieten, is er altijd de neiging om naar iets te schieten wat een duidelijke structuur heeft, een naam heeft. En je moet werkelijk eerst de leegte omramen, daarnaast de keeper en nog daarbinnen de doellatten, om precies daar te kunnen schieten. Moet je maar eens proberen. Het is werkelijk een andere oriëntatie om de gaten te ontdekken. Dat is heel iets anders. Want gaten, nou, normaal hou je er geen rekening mee. Je houdt alleen rekening mee met alles wat gevuld is. En dat zijn de dingen die we kennen en de naam hebben gegeven. Nee, door de gaten te zien. Het is ook een oefening hoor. In verschillende spirituele tradities. Om nou eens een keer 14 dagen niet te kijken naar de dingen en de mensen. Dus alles wat een duidelijke afgeronde vorm heeft en een naam heeft. Maar precies ertussenin. Nou moet je eens een keer doen. Moet je eens een keer doen. Als je dat een paar weken volhoudt, dan ervaar je ook. Er is meer leegte dan volheid. Ja. Er is meer leegte dan volheid. Ik heb al eens een keer zo'n plaatje meegenomen. Dat zijn van die dubbelzinnige plaatjes die je of zus kunt bekijken of zo kunt bekijken. Iedereen kent dat wel, hè? Zo'n mooie schaal. Een mooie schaal. Nou, dan zeg je, oh ja, je kunt aan de ene kant van van de verhoging kijken en aan de andere kant van de verhoging kijken en dat is leeg. Hé, met een iets andere blik. Oh nee, dat zijn gezichten. Een heel bekend plaatje. Dus, wat zie je? Oh, dan moet je eventjes instellen. Of je ziet daar in het midden leegte en je ziet gezichten. Of je ziet in het midden de schaal en dan is het links en rechts leeg. Oh, ja. Maar dat hangt dus samen met de wijze waarop we meestal zien. En dat is dus een zien van dingen die we herkennen, die we een naam hebben gegeven. En dan past alles precies. Dat is de gestructureerde wereld. En daarbij hoort ook die grammatica van ik hier en jij daar en zij daar. Die structuur die zit daarin. En dat is de bekende vertrouwde structuur en zo blijft alles geordend. Tenminste wanneer we eventjes weer zeggen van wat is de werkelijkheid. En omdat dat de werkelijkheid is die we vertrouwd zijn, zitten we meteen ook dat te definiëren als werkelijkheid. En de rest, dat is niks. Die hele structuur, die kan wegvallen. En dan wordt alles dus onuitsprekelijk. Natuurlijk, op een gegeven moment kunnen wel weer de dingen herkend worden, maar ze hebben niet meer de realiteitskracht die ze eerst wel hadden. Want je ziet dat het maar één van de miljoenen mogelijkheden is. Het blijft betrekkelijk, het blijft doorzichtig.
dingen of personen in mijn omgeving zijn die voor mijn gevoel heel dominant overkomen. En er zijn heel veel boeken geschreven over bescherming en jij zegt altijd, het moet juist helemaal openkomen, maar hoe meer het dan openkomt, hoe dominanter dat voor mijn gevoel dan wordt.
Ja, maar dan is het een dubbelzinnige situatie. Aan de ene kant is er dus het overkomen. En dat heeft te maken met het wegvallen van je eigen structuren. Aan de andere kant hou je vast aan de structuren van de buitenwereld. Dan zeg je ook, dat is iemand die dominant is. En dan krijg je problemen. Dat is duidelijk.
Ja, goed.
Dus, enige oplossing. Niet alleen de structuren van jezelf laten openen. Maar meteen ook zien dat dat betekent dat de structuren van de buitenwereld openkomen. Dus, zo'n dominant iemand, nou ja, allereerst dan bijvoorbeeld, nou, je kijkt even langs hem heen, zo. Je zegt, oh ja, hé, daar zit dat, die ruimte links, ruimte rechts en zo. Oh, nou ja, dat is maar een plaatselijk verschijnsel.
Ja,
maar
dat heeft hij dan in de gaten.
Ja, maar wanneer jij dat ziet, dan zeg je, nou, hij kan van alles in de gaten hebben, maar wat maakt dat uit? Je ziet ook, niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd, zie je de diepte. Dus, dan zie je hem daar aankomen. En dan zie je in de tijd ook, oh ja, moet eens kijken. Ik zie hem gewoon als een kleine peuter. Komt hij aan dribbelen. Je hebt een grote mond ook. In die zin krijg je dus het loskoppelen van een bepaalde structuur die je zelf belangrijkheid hebt gegeven. Wanneer je dat blijft doen, en je bent zelf al wat open, ja, dan krijg je natuurlijk dat die krachten die je zelf daar oproept, of in ieder geval in de situatie zo vergroeid zijn, dat die natuurlijk ontzettend zwaar terugkomen op jezelf. En wanneer het daar nog niet echt helemaal open is, nou, dan krijg je daar des te harder die kracht.
Het is een heel vast zittend.
Ja, maar waar zit dat bij jou vast? Dus daar moet je naar kijken. Dat noemen we namelijk het ego.
Ja.
Dat is het ik. Het ik voelt zich dan nog meer verkrampt wanneer er iemand komt. En dat die verkramping, dat is de plaatselijke ego.
Maar dan maak je dus, even praktisch gezien, dus ruimte. En dat geef je dan ook ruimte.
Ja.
Dan laat je dan in die ruimte.
Nou, dus wanneer het helemaal ruim is bij jezelf en de hele wereld is ruim. Maar allereerst bij jezelf, wanneer het echt helemaal open is. Nou, dan krijgen die krachten die daar nog zouden kunnen komen, die hebben toch nergens meer aanknopingspunt. Als iemand jou een klap geeft, dan is een klap in de lucht. Als een aanval is, nou, dan gaat hij gewoon dwars doorheen. Zonder wat te doen.
Zeer kan je die persoon laten opgaan in het alles.
Sorry, dat je.
Evenzeer zou je die persoon in het alles kunnen laten opgaan.
Natuurlijk, dat is dat punt dat het niet alleen bij jezelf openkomt, maar ook dat het in de wereld openkomt. Dus dan is het werkelijk open. En ja, poef, dan heb je helemaal niet, in ieder geval niet meer die constructies van oh, dat is een autoriteit en dat niet en zo. Dus die spanning die zit al in dat soort constructies. Die zit overal in, op een subtiele wijze. En soms is het heel duidelijk en soms is het heel subtiel.
Ook dat ik dat al benoem als een autoriteit, dus dat doe ik dan zelf.
Tuurlijk. Zeker. Dus de fundamentele doorbreking daarvan is werkelijk het uit elkaar vallen van al die constructies. Ook die van jou en zo ook van de buitenwereld.
Ja, dat is
En wanneer het niet helemaal lukt, heb ik je een paar suggesties aan de hand gedaan?
Ja, angst erin krijgen.
Ja, verder ook, je ziet hem, ja, wat is dat nou? Met die hoge pet op en zo. Elke autoritair optreden van iemand heeft iets belachelijks.
En dan als terugkerende patronen zijn in mijn leven, dan heeft het dus heel sterk iets met mij te maken.
Ja, maar wanneer je iets ziet dus van die betrekkelijkheid in de zin van, oh, hé, het heeft iets belachelijks, zo'n autoritair optreden. Mm-hmm. Ja, dan heb je zelf al een hele andere instelling. Kijk, niet voor niks alle cabaretiers en komische films en zo, die gaan het ietsje aandikken en dan is die belachelijkheid helemaal duidelijk. Maar ook wanneer het niet gedaan wordt, is het heel duidelijk. Dus je blijft lachen. Confrontatie is nooit een echte oplossing.
Nou, je houdt je anders natuurlijk voor, dus er komt wel wat in werking.
Er komt wel wat in werking, maar het is nooit een echte oplossing. Een echte oplossing is werkelijk wanneer die hele structuur wegvalt. En door de confrontatie, nou, het is vrijwel altijd zo, dan krijg je alleen dat de krachten versterkt worden. Goed, ik wil niet zeggen dat het nooit een keer relevant is, maar je moet wel beseffen dat dat geen definitieve oplossing is.
Dat andere, die weerspiegeling.
Ja, natuurlijk, die spiegelen best. Wanneer het op de juiste tijdstip en juiste manier gebeurt, dan kan de ander iets gaan leren, tuurlijk. Tuurlijk.
Maar dan
neutraal, want wanneer het een echte confrontatie is, dan staan er twee ikken tegenover elkaar. Ja, dan krijg je er alleen maar hommels van. Die spontane meditatie, die spontane verlichting, wanneer dat niet zich op een echte definitieve manier doorzet, doe het dan op een iets bewustere manier, waar we het dus ook al vaker over gehad hebben. In ieder geval houdt dat in een bewustwording van jezelf en dat betekent dat de aandacht uitbreidt naar achteren toe, naar jezelf. Dat de aandacht openkomt, een bewustwording van de grote ruimte. Als die twee dingen tegelijkertijd aanwezig zijn, dan gaat dat zelf zijn dat zich daar in het lichaam beperkt heeft, gaat zich openen. Die beperkte structuren gaan oplossen. Omdat er een grotere ruimte is. In het ruime bewustzijn accepteer je wat er is. Maar je blijft ook aanwezig als die grote ruimte. Als je duidelijk aanwezig blijft als grote ruimte, dan kan dat zelf zijn zich niet meer handhaven in die beperkte ruimte. Dat beperkte zelf zijn, wat we ego noemen, dat gaat zich voegen bij de grote ruimte. Als je binnen het ego blijft, ook al heb je allerlei dingen door, de fundamentele structuur verandert niet. Omdat er geen grotere ruimte is en je hebt alleen te maken met die ik-ruimte die heel beperkt is. In je bewustzijn is er altijd een grotere ruimte. Zelf ben je altijd ruimer in je bewustzijn. In je bewustzijn heb je de mogelijkheid om alles te bekijken, ook van een afstand. Dat betekent dan dat die ruimte van het zelf zijn oneindig groot is. Natuurlijk, je hebt vormen van bewustzijn die ertussenin zitten. Je kunt ook een klein beetje reflexief naar jezelf kijken wanneer je even een kleine afstand neemt. Je kijkt een beetje, of je wordt bewust van jezelf zoals je daar lichamelijk zit. Een beetje afstand heb je genomen en je gaat terugkijken naar de wereld van de geest. Allerlei verschijnselen komen op en ze verdwijnen weer. Je kunt ze eventueel benoemen, zodat je bewust blijft wat daar eigenlijk op mentaal vlak gebeurt. En het is natuurlijk heel zinnig, want dan leer je jezelf op dat mentale niveau, leer je beter kennen. Je leert het ook iets los te laten. Maar je zit nog wel op een bepaald niveau, op een bepaalde plaats, te kijken. Het kan nogmaals de zaak wat verlichten en zo, en je krijgt meer inzicht. Maar het belangrijkste moet nog gebeuren. Je zult weer opnieuw bewust moeten worden van jezelf zijn, zoals je daar zit te kijken. Zodat ook die toeschouwer ook gaat oplossen. Zodat ook dat zelf zijn zich voegt bij dat oneindige zelf zijn. Voor zover je ervaart dat oneindige zelf zijn te zijn, hoeft er verder niks meer te gebeuren. Want alle dingen die nog beperkt zijn, je lost het daarin op. Dus het belangrijkste is blijven bij en in en als dat zelf zijn. Dus dan krijg je dat het toch weer zo'n spontane meditatie wordt. Namelijk, het gaat weer om ontspanning. Intern helder blijven omtrent dat eigen zelf zijn. Daarin verder ontspannen. als de juiste oriëntatie er is, gaat het proces vanzelf verder. Misschien is het goed om nog even te kijken naar het beginpunt, bewustwording van zelf zijn. Het is heel raar, maar heel veel mensen hebben er moeite mee. Altijd staat het ik voorop. Maar de ervaring van het zelf zijn, dat lijkt me wel moeilijk te zijn. Dus wanneer het gaat om egocentriciteit, dan is dat bij de meeste mensen niet bewust. Het is geen ervaring. Het werkt onbewust. En daarom zien ze dat niet. Dat ze egocentrisch zijn of zelfs egoïstisch. Dus de belangrijkste vraag is ook hier weer, hoe zit het met mezelf? Dat eigen zelf zijn. De makkelijkste toegang is de lichamelijke ervaring. De interne gevoel van het lichaam. Daar voel je je meestal wel thuis. En dan heb je het idee, oh, dit is mijn zelf zijn. En waar dat gevoel niet meer aanwezig is, dat is het andere, de wereld.
Is het gelokaliseerd?
En dat is duidelijk gelokaliseerd. Om te beginnen, gewoon eerst maar eens een keer heel duidelijk ervaren. Het is gelokaliseerd in de sfeer van je lichaam. Je hebt een direct gevoel van je handen. Als je er even op let. Je hebt een direct gevoel van je voeten, als je er even op let. Je hebt een duidelijk gevoel van je hele lichaam. Als dat duidelijk is, dan kun je nog eens een keer verder kijken. Waar voel ik me het meeste mezelf? Zeg je, oké, ik ga nog iets meer naar binnen. Dit was het gevoelsmatige zelf. Ik ga nog iets verder naar binnen. Nou, je hebt het mentale zelf. Ga het nog verder. En dan merk je al heel gauw dat het zelf zijn steeds subtieler wordt, steeds minder vormen heeft, steeds minder beperkt is in tijd en ruimte, uiteindelijk loslaat van tijd en ruimte. Maar pik het op waar je het duidelijk kunt ervaren. Het moet een heel duidelijke zijnservaring zijn. Dus wanneer je jezelf ervaart als heel ruim, zeg je nee, prachtig, want dat is dan dat hele ruime zelf zijn al. Voor zover daar nog iets zit opgesloten daar in het lichaam, oké, dan kan dat makkelijk zich openen, want je bent toch al jezelf in omvattende zin. Als je door hebt hoe dat zit met het zelf zijn, je gaat maar naar binnen toe. Oh ja, hoe zit het met het zelf zijn? Oh, het heeft geen grenzen. En dat werkt door op alle niveaus. Ook op gevoelsmatig niveau. En dan is het ineens helder een zucht van verlichting. Zie, ik dacht dat ik altijd opgesloten zat in het lichaam. En ik dacht dat ik altijd opgesloten zat tussen geboorte en dood. En ik dacht altijd dat ik te midden van allerlei autoriteiten me moest handhaven. Enzovoort, enzovoort. Deze weg dus, ga naar binnen toe. Ga steeds meer naar een basis van zelf zijn. En dan blijkt die sfeer van zelf zijn heel duidelijk het aspect te hebben van oneindigheid. Het is ook een sfeer dus van bewustzijn. Dus het is een heel eenvoudige weg. Een herkenning van jezelf als dat oorspronkelijke. Het zal dus ook wel 100% moeten worden. Het is een ontzettend radicale weg. Want alles zal losgelaten moeten worden. Want wanneer er nog ergens een specifieke aandacht voor is, dan is dat een haakje en je zit eraan vast. En het proces van oplossen, dat stopt. Als er nog maar een heel klein greintje interesse en belang is ergens, stop. Als je eventjes naar iets anders kijkt, stop. Als je eventjes niet helder bent, aan de ene kant is het zo ontzettend eenvoudig. Als je daarop volledig kunt overgeven, wanneer je werkelijk alles zomaar laat gaan. Maar wanneer er nog maar een restje is dat iets belangrijk vindt daarbuiten. Dan blijft die oude structuur bestaan. gaat alleen door wanneer er werkelijk een opgaan is in dat centrum. En dat blijkt zich dan uiteindelijk te openen. Maar eerst wel een onafgeleid zijn. Blijven bij dat centrum. Het is van de grootst mogelijke eenvoud. Maar het vraagt wel alles. Dus wat het begin betreft is er nog iets te regelen. Maar heel snel is het niet meer een ik-regel. Maar dan gaat het juist om het loslaten van het ik. Een overgaan. Is het duidelijk dat hoe meer je naar het ik, naar de bron van dat zelf zijn toe gaat, des te meer alles is open. Daarom is het ook geen vlucht uit de werkelijkheid. Je hebt natuurlijk wel bepaalde, vooral Indiase tradities, waarbij het werkelijk gaat om naar binnen te gaan. Om steeds meer naar binnen te gaan en zo vrij te komen van de wereld. Maar wanneer je werkelijk naar jezelf zijn toe gaat, steeds meer naar de essentie ervan, komt er ook een opening. Alles komt open. Omdat dat het karakter is van zelf zijn. In die zin, dus krijg je een volledige non-dualiteit. En geen dualiteit, zoals bijvoorbeeld in het systeem van Sankhya Yoga. Want dan is het terugkeren naar het zelf zijn in de zin van los van de hele wereld. En dan ben je mooi in samadhi. Maar vroeg of laat kom je er weer uit. En dan blijkt dat er niks veranderd is. Eerst vertelde destijds het verhaal van de yogis die dan tegenkwam in de Himalaya. Maar die werden door hen gestoord. De yogis werden kwaad, omdat ze uit samadhi waren gehaald. Ze kwamen met knuppel achteraan. Nee, wanneer je dat zelf gaat ervaren, steeds meer naar de bron van zelf zijn. Alles gaat goed. Heel simpel. Dat ook. Maar in het algemeen, wanneer je terugkeert naar je zelf zijn en wanneer er alle aspecten van dat zelf zijn in zitten, gaan al die aspecten van het zelf zijn open. Dus in het bewustzijn open. In het gevoel open. Zoals we die oefening ook gedaan hebben, het laten uitdijen van je eigen gevoelsmatig energetische lichaam. In die zin gaat ook dat open.
Het is vanzelf
globaal
worden.
En dan wordt het globaal.
Vanzelf.
En het gaat dus wel. Dus de oefening, misschien is die nuttig om even iets te herkennen, maar wanneer je meer naar jezelf zijn toe gaat, krijg je dat automatisch. Ja. Ja.
Maar dan wordt alles ontgrensd.
Ja. Omdat dat zelf zijn geen grenzen kent. Ja. En dan blijkt het inderdaad samen te vallen met nou, de essentie van alles. Brahma.
Maar het streven is dus niet om in die toestand eigenlijk te blijven. Dus je kiest of je laat ook weer die ik-constructie steeds toe.
Wanneer je terugkeert, ik zei in het begin, is er eventjes misschien een activiteit. Men zegt oké, ik ga zitten en het is een soort zelfmeditatie. Dat is zelfmeditatie, een gerichtheid op jezelf. En dat is het begin. En min of meer kun je dat nog doen als een ik. Ik ga mediteren, ik ga de zelfmeditatie doen. Nou, dat ik zeg dan, nou ja, dat lijkt me wel wat, want daar kan ik wat bij winnen. Nou, dan gaat het door. En je gaat verder dus door, terug naar binnen. Verder naar... Steeds diepere lagen van zelf zijn. Steeds meer naar het centrum van zelf zijn. En dan blijkt dat ik als beperkte vorm van zelf zijn zich helemaal op te lossen. Dus dan is er helemaal geen ik meer die iets doet. Nog een langere tijd is er nog wel een zekere subtiele gerichtheid. Maar die gaat ook steeds meer oplossen. Wanneer die ruimte in je komt, dat gaat automatisch.
Dat snap ik, maar die oplossing is niet blijvend. Ik bedoel, nou ja, de hele tijd als je gewoon weer wat je net het voorbeeld van de yogis, maar als je onder de mensen bent en zo, dus kom je zelf ook steeds weer in een bepaalde ik-constructie.
Wanneer het werkelijk zo is doorgebroken naar binnen toe en zo naar buiten toe, en het is ook op een bewuste manier gedaan, het is een herkenning, een heel bewuste herkenning. Oh, zo zit het in elkaar. Het is zo'n duidelijke ervaring. Heel nuchter, realistisch, zo zitten. Wanneer dat op die manier verschijnt, herkend wordt, dan is er helemaal geen terugval meer.
Maar zolang je blijft werken en dat soort dingen.
Je blijft niet werken. Nee, wanneer je toch zelf zijn, dan is het toch geen werk. Als je terugkeert naar jezelf en het is helemaal open, is er dan nog iemand die zou kunnen werken?
Bepaalde rollen toch blijft aannemen in situaties. In
wanneer er wat gebeurt, gebeurt het dus in het grote geheel vanzelf. Net zoals je ademhaling doorgaat. Net zoals bij het lopen doorgaat. Is er iemand die loopt? Nee. Is er iemand die praat? Nee. Ja, er is wel wat gepraat. Nou ja, het gaat door zolang het doorgaat. Gezien? En dat geldt dus ook voor al het gedrag. In het geheel gaat het vanzelf.
Maar dan zou je op een gegeven moment geen functie of taak of naam of zo meer hebben.
Nee.
In de praktijk heb je dat natuurlijk wel.
Ik heb al een keer gezegd, dat is dan meer conventioneel.
Ja, dan prik je ze maar zelf erheen, ongeacht dat...
Nou, het heeft gewoon geen betekenis. Of alleen een heel praktische betekenis. Zeg, nou ja, goed toch, het hoort er allemaal maar bij. Maar er is niet meer een ik die daar vast zit.
Maar het bewustzijn raakt niet meer gefascineerd door zijn eigen creaties.
Nee.
En blijft het nog creëren dan? Of is het Londen dan?
Het gaat door zolang het doorgaat. Ja, op bepaalde niveaus kan het misschien nog een tijdje doorgaan. Maar dat zie je wel. Het kan ook ineens stoppen. Nou, dat zie je ook wel.
Valt er dan nog te zien?
Nou, in ieder geval wel dat zich niks meer toont. Of, nee, wanneer er geen ik is, dan is die hele structuur er niet van ik moet dit doen en ik ga werken en ik, dit is mijn taak of dit is mijn rol. En die structuur is er toch niet?
Nee, oké, maar je moet
maar
eten.
Wanneer het gaat om lichaam en geest, die zullen best wel zorgen dat op een gegeven moment gegeten wordt. Het is zoals in de natuur. Het gaat vanzelf. Als er honger is, nou, dan zit het dik in dat er op een gegeven moment eten is.
Maar zou het niet veel mooier zijn als je toch ook in de conventionele wereld die rechtse stand kan blijven houden, terwijl je dan ook een bijdrage legt aan de maatschappij?
Dat zal blijken hoe dit allemaal gaat, maar er is niet meer een ik die zich daar zorgen om maakt. Er is geen ik meer die zich daar zorgen over maakt. En wanneer iets goed is voor de maatschappij, dat is wanneer er geen ikken zijn. Wanneer je de maatschappij ter harte gaat, ga dan maar mee in deze spirituele richting. Wat is het belangrijkste voor de maatschappij?
Een
overgangsfase wel, goed. Maar dan zeg ik, wat is in een overgangsfase nou het belangrijkste? Blijf gericht op datgene wat het belangrijkste is. En dat is weer die centrale oriëntatie van terug. Hé, hey, dit zelf. Oh.
En dat hoef je niet allemaal los te laten. Alleen je aandacht moet weer verschuiven.
Je zult het in het gevoel van ik ben erbij betrokken, zul je het los moeten laten. Want anders blijft altijd een ikje bezig met al die dingen. En je weet wanneer ik zich ermee bemoeien, gaat het altijd mis. Pas wanneer die ik-structuur wegvalt, ja, dan is er geen egocentrisme meer. Als het leven doorgaat, dan gaat het op de beste manier door, ook voor de maatschappij. Zelfs ik en met een goede bedoeling. Moet je eens kijken wat voor rotzooi je scheppen. Juist ik en met een goede bedoeling, die moet je wantrouwen.
Als zij het niet doen, dan doet niemand het. Stel iemand haalt.
Ja, dan doet niemand het. En op een gegeven moment gebeurt het wel.
Ja, want stel dat geld opgehaald, want mensen hebben ergens honger. En nou haalt niemand geld op. Dus dan krijg je de mensen zeker niet.
Ja, wanneer je nou van niemand even een zelfstandig naam wilt maken, dan haalt niemand geld op.
Er wordt wel geld opgehaald, maar het wordt niet door de
Maar er wordt wel geld opgehaald.
Waarschijnlijk wel, ja.
Ja, het is niemand. Het is toch hetzelfde.
Weet je wat er met het geld van iemand gebeurt? Nou, steeds weer. Dan is er zo'n grote actie geweest. Ik zeg, natuurlijk, oh nee, je schrijft even wat uit. Uitstekend allemaal. Maar wat gebeurt ermee? Nou, er komt maar een fractie terecht waar het zou moeten zijn van het geld. Waarom? Omdat het allemaal ik zijn. Ik zeg, natuurlijk, er moet natuurlijk wat gedaan worden. Maar het belangrijkste is dat die ik-structuur nou eens een keer verdwijnt. Er is genoeg te eten voor alle mensen hier op aarde. Waar ligt nou het probleem? Niet om in zo'n specifiek geval, ja, het is natuurlijk ook goed om geld op te halen. Maar het is steeds een druppel op een gloeiende plaat. Er is veel iets belangrijkers. Nou, wanneer je dat gaat zien, dan zeg je oké, laten we de prioriteiten even goed stellen. Denk je dat het makkelijker is wanneer je zegt van ik wil op die manier de wereld veranderen?
Dat weet ik wel, maar als jij nu zegt van oké, jij gaat helemaal lekker in het universele zweven, en al die ik
heb. Heb ik dat gezegd? Ik heb het op andere manieren gezegd hoor. Dus, nee, maar u moet ook even heel reëel blijven. Wanneer er het leven doorgaat, en het gaat voorlopig door blijkbaar, op wat voor manier gaat het dan op de beste wijze? Ja, dat is juist wanneer er de zaken doorgaan zonder die ik-structuurtjes overal. En dat dan het leven doorgaat, en dat er misschien oppervlakkig gezien van buitenaf misschien niet eens zoveel verandert, dat zou best kunnen. Dat zie je dan wel, maar fundamenteel verandert er dan iets. De afgeslotenheid, de gescheidenheid verdwijnt. Wanneer je ook iets zou veranderen, zou willen veranderen, je hebt nog een idee van ik moet nog iets veranderen ten goede, ik moet andere mensen moet ik beïnvloeden. Op wat voor manier doe je dat het beste? In contact met ze raken. Nou, moet je eens kijken wanneer dat contact nou het belangrijkste is. Dan zeg je, oké, wat is nou de beste conditie? Eenheid ermee, want dat is de hoogste vorm van contact. Ja, daar heb ik het nog over, eenheid. Maar wanneer je op ik-niveau zegt van, oké, ik moet zorgen voor contact. En dan hebben we allemaal mooie strategieën enzovoorts. En dan gaan we zorgen dat daar daar de structuur wat anders wordt en dan wordt het allemaal een stuk beter. Structuur wordt veranderd, je ziet er allerlei instellingen. De hele zaak die dondert weer in elkaar omdat de mensen gewoon blijven wat ze blijven. Dus je moet mensen veranderen. Denk je dat je dat kunt doen vanuit een ik-positie? Je zult het alleen maar op een goede manier kunnen doen wanneer het gaat vanuit dat oorspronkelijke. Dan kan er ook iets misschien veranderen bij de anderen, ook op dat oorspronkelijke niveau. En dat is het enige. Dan moet je maar eens kijken, gewoon in de management. Nou, talloze theorieën, steeds weer een nieuwe mode, enzovoort. Dat gaat maar door. En verandert het nou werkelijk iets ten goede? Nee, psychotherapie en overal hetzelfde. Het is het verschuiven van stoelen. Verder niks. Nee. Wanneer er een intentie is om de wereld te helpen, dan zit je weer op een ego-niveau en heb je bepaalde ideeën van zo moet de wereld eruit gaan uitzien. Ja. Nou, dat is hartstikke gevaarlijk. Nou, dat gaat toch vanzelf. Juist wanneer er geen ego is. Ik haal vaak het voorbeeld aan. Je loopt over de stoep. En een klein kind dat struikelt en dat begint te janken. Nou, ik kan me geen volwassene indenken die niet eventjes zo zonder na te denken van, oh ja, hé, is dat nou allemaal verantwoord en weet ik wat allemaal. Nee, die gaat gewoon spontaan helpen. Dit denkt niet aan een ik.
Ja, dat is een hele beperkte situatie. Maar als je zegt half Afrika,
daar precies hetzelfde. In een situatie, daar zie je dus waar wordt werkelijk hulp geboden. Daar waar niet een ik aanwezig is. Wanneer er een ik is, dan heeft hij altijd wel bepaalde ideeën. Van zo moet het zijn, dus, en zo moet het zijn, in die gevallen dit, en in andere gevallen dat. Die zijn er zeker.
Veel?
Nou, ik denk niet zo. Ja, je hebt natuurlijk ook verschillende gradaties. Hè? Bijvoorbeeld, wanneer je het hebt over de missie en de zending, denk ik dat er heel veel natuurlijk misgegaan is. Maar ik ken wel verschillende mensen die het vanuit een vrij grote egoloosheid toch hulp hebben gegeven. Ja, zeg, prachtig. Prachtig.
Het zijn waarschijnlijk ook algemeen mensen die bijvoorbeeld bescheiden manier dat doen, hè?
Ja.
Aan de
Ja, precies. Wanneer daar komt wat wij dan een Amerikaanse manier noemen, nou, dan wordt er even over een stuk ontwikkelingsland gewalst. En dan moet er dit uit de grond gestampt worden, dat uit de grond gestampt worden. Even later dan zijn die mensen weg en een paar jaar later, nou, dan staat alles te verroesten.
Dus ook in je eigen directe omgeving zou je die mensen kunnen herkennen?
Ja, zeker. Nou, zeker.
Bescheiden leven.
Ja, ja, en nogmaals goed, dat heb je in gradaties, maar je herkent het wel waar het is. En gelukkig is dat er. Ja, zeker. En in je eigen leven herken je het ook, daar waar je niet zo eerst aan jezelf dacht.
Dan zie je de reflectie gelijk.
Dus dan zie je ook de openheid er. Nee, als je denkt, dan zit je in die structuren en dan zie je alleen maar die structuren, verder niks.
Ja,
dat kan. Soms inderdaad ook dat het een beetje alles opgelost. Dus je hoeft niet goedheid te gaan beoefenen. Nou ja, in heel wat tradities staat dat voorop. Dus je hoeft geen goedheid te beoefenen wanneer je meer bewust wordt van die diepere laag van zelf zijn, komt wat we goedheid altijd noemen, komt vanzelf naar boven toe. Het gaat vanzelf naar buiten.
En ervaar je dan zelf die goedheid? Of?
Nee.
Nee, hè?
Nee. Anders zou er weer heel gauw een ik-belang bij zitten. Kun je het af en toe eventjes ervaren, zeggen, hé, dit wordt bedoeld met het doen zonder doen. Mm. Het gaat vanzelf. En dat is een verlichtende ervaring, want je bent er vrij van. Je bent vrij van dat doen en moeten doen. En dat zijn heel waardevolle dingen, want dat geeft je een basis van herkenning. Oh, zo. Oh, wanneer ik dit hier herken. Oh, laat het zich maar uitbreiden. De herkenning die komt overal.
Als je bijvoorbeeld zo'n kind zonder nagekomen van de ophaal die valt, ja, dan kom je weer met het bewustzijn, want dan doe je gewoon, maar op het moment dat je dat vastgesteld van hey, ik heb dat kind opgeraapt, dan plak je er heel gauw weer dat ego aan.
Ja.
Dus we hebben het al eerder over gehad, er zijn toch, dan zeg je enerzijds belangrijk dat je het wel je bewust bent, maar ik heb het gevoel als je bij sommige dingen je dan bewust bent, dat je tegelijkertijd ook weer iets, stel dat je heel lekker aan het dansen bent en je ziet jezelf dansen, dan druk je dat iets anders doorheen.
Het antwoord daarop is weer, er zijn verschillende vormen van bewustzijn. Het gaat dus niet om het oude systeem weer te herstellen van ik ben mij bewust van wat ik nou net deed. Oh ja, nou, en dan ga je allerlei etiketten plakken. Het is niet dat bewustzijn. Het is juist dat die lege toestand waarin iets gebeurt, wat perfect is. En in die leegte is er ook nog een leeg bewustzijn, zodat het ook nog bewust is. Verder niks.
Verder niks.
Dus, nee, want dan zit je weer in een oude structuur. Dus ook met het dansen gaat door. En er is helemaal geen objectivering en beoordeling en plaatjes plakken of bewustwording van, oh nou, daar dans ik op een goede manier of weet ik wat. Nee, dat is er allemaal niet. Het is helemaal open en de dans gaat vanzelf verder. En er is in dat geheel wel een hele kwaliteit van bewustzijn. En dat is kosmisch. Maar het grijpt niks vast. En het projecteert niks. Net als met het lopen. Wanneer werkelijk dat lopen op een gegeven moment vanzelf gaat, dan is er dat bewustzijn dat niks voor zichzelf opeist. Want dan is het een ik ben me bewust. Nee, het eist niks voor zichzelf op, blijft open, het vult niks in, het geeft geen beoordeling. Het laat het in het grote geheel gebeuren en er is ook nog bewustzijn van het grote geheel, waarin het gebeurt. Nou, prachtig toch?
Maar dat is dus altijd wel zo.
Ja.
En het wonderlijke vind ik dat we dus inderdaad, dat is zo, het hoeft zichzelf niet bewust te worden, dat is het. Dat is nou eenmaal zo en dan tegelijkertijd zit ik mijn best in te doen om niet bewust te worden van dat.
Ja, ik vind het heel wonderlijk.
Ja.
Het is gewoon idioot.
Ja. En tegelijkertijd kan je niks doen.
Ja, maar je hebt wel een besef van die natuurlijke toestand. Ik zeg, oké, dat is het dus. En het andere, dat is alleen maar ergens in de constructie gaan vastzitten.
Hm. Dus. Schijnbaar, want dat bewustzijn kan nergens.
Nee, het bewustzijn blijft, maar er is wel dan een interne ervaring van, oh, ik zit daarin bekneld. En dat is iets wat gewoon niet nodig is.
Wie zit er dan in godsnaam in
knel? Nou, dat is een constructie dus.
Dat is?
Een constructie dus.
De knel is zelf ook een constructie.
Tuurlijk. Alleen het wordt zo gerealiseerd werkelijk, tot werkelijkheid gemaakt, dat dat de grootste werkelijkheid zou zijn. Nou, dat is toch de idioot.
Ja.
Dat is toch idioterie, letterlijk. Want ik ben Napoleon.
Bewustzijn houdt zichzelf zo goed voor de gek dat hij zichzelf, dat hij daar echt in gaat geloven.
Ja, en, maar het is wel dus daarin een bepaalde constructie van ik ben afgescheiden van het geheel. Maar in die zin is de wereld een gekkenhuis. Want de een die denkt dat hij nog een hogere pet op heeft dan een ander. En anderen die zijn er weer bang voor.
Ja, dan kun je alleen maar vrij worden als je niet meer bang voor de dood bent. Want
ja.
Uiteindelijk is de macht van anderen om te doden of te isoleren of geen liefde te geven. Als je daar voorbij bent, dan niemand ook meer macht over hebben.
Ja. Maar je ziet toch dat dat een idioterie is.
Ja.
En het wordt dan ook nog eens een keer sociaal in stand gehouden.
Ja, het is. Tegelijkertijd. Ik zie dat.
Wanneer je het ziet, blijft dan op dat standpunt staan.
Ja, okay.
Ik zie het. En dan kan die kramp misschien nog een tijdje voortduren. Mm. Maar wanneer je het blijft zien, dan krijg je toch dat het gaat oplossen. Mm. Natuurlijk, want de menselijke geest die kan zich alles voorstellen. Van ik ben dit, ik ben dat. Nou, dan is het dus geen verkramping meer.
Ja, maar om, tenminste voor mijzelf, om verder te komen, ja, moet ik zo toch maar even zeggen, om verder te komen, laat ik het dan zo maar zeggen, heb ik te maken met alle soort thema's die dan iedere keer opkomen. Dus weer dieper in die ruimte gaan, die stilte. Of, dat is dan toch ook de manier om... Het is een soort afgeleide van, denk ik dan, van die afscheiding of die... Maar het uitzicht in een soort thema, iedere keer terug. Die dieper zakken in die ruimte.
Maar het essentiële is dat je dat kunt zien. En voor zover je het kunt zien, dan ben je er al vrij van op dat niveau. En dan kan het andere nog doorwerken en zeggen, nou daar voel ik toch die verkramping. Maar blijf bewust van jezelf als bewustzijn van die verschijnselen.
Ja, maar is het het doel dat ik het al bewust ben met bepaalde dingen die... die me lastig vallen, zeg maar dan, want zo'n vaste thema's, als ik dat moet, is het de bedoeling dat ik dat doorzie, dat het de afscheiding is?
Dat is één kant, dat je het heel duidelijk doorziet van dat ben ik niet. Ten tweede, keer terug naar jezelf zijn, herken wat je zelf wel bent.
En dan zou ik zeggen uiteindelijk...
Wanneer je dat gewoon steeds doet, dat is die meditatie. Begin maar met die zelfmeditatie. Hé, wat ben ik wel? Nou, niet al dat gekke wezen met allerlei gekke dingen in zijn hoofd. Wat ben ik wel? Oh, dat gaat eraan vooraf. En dan lossen al die gekke dingen allemaal voor op.
Voor mij althans, als we maar met z'n allen met dat feit het best zijn, dan krijgen we een betere wereld. Dat soort.
Nee, die noties dus, die zullen allemaal opgegeven worden wanneer dat ik heb belang bij een betere wereld, of ik vind dat er een betere wereld zou moeten komen, en wanneer dat ik ga oplossen.
En dan is het toch suggestie dat de dingen dan beter zullen worden.
Ik heb dat alleen eventjes zo ook onderstreept, omdat dat terwijl je nog in het ego zit en dat allemaal belangrijk vindt, om te zeggen, nou, wees maar niet bang, want het zal alleen maar beter worden.
Ja, is het ook zo.
Ik heb al eens een keer dat verhaaltje gehoord, hè, van die andere hand, andere Hans, nee Henk, die bang was voor honden. Op een gegeven moment komt hij van, gelukkig, ik ben niet meer bang voor honden. Volgende keer, hoe zit het denk ik? Nee, ik ben niet meer bang voor honden. Maar, ja, toch weer hè, die hond die weet het niet. Zo blijft het twijfelen natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb wel wat argumenten aangedragen om te laten zien dat het wel redelijk is wanneer die ego-zaken verdwijnen, dat het dan in de wereld die je nog belangrijk vindt, het des te beter zal zijn. Want je ziet waar de ellende van komt in de wereld.
Ja.
Nou, dan is dat toch duidelijk? In die zin moet je dat vertrouwen ervoor hebben, zeg oké. Dus deze weg van het loslaten, alles wat ik belangrijk vind, komt juist dan op zijn pootjes terug.
Voor mij is
het
een voorbeeld eigenlijk nu, er zijn 6000 mensen in de wereld die mediteren voor een beter van de wereld. Zeg je van ja, dat zou je wel moeten doen, dat is ook iets van.
Dat zit daar nog steeds in. Vooral wanneer ze dat dan ook nog gaan propageren als gaan afficheren van wij zijn zo goed en onze methode is de beste.
Ja,
Nou, in bepaalde stromingen heb je dat. Andere niet, maar sommige stromingen wel. Maar goed, afgezien daarvan, wanneer je gaat mediteren voor het welzijn van de wereld, zeg nou, uitstekend, dat is veel beter dan heel wat andere dingen. Dus doen. Ten tweede, vroeg of laat zul je beseffen dat er nog een radicalere verandering bij jezelf plaats zal moeten vinden. Nou ja, goed. Dat blijkt dan wel. Dat hou ik maar open.
En hoe trek je dit door naar relaties en huwelijk bijvoorbeeld? Want dat is dan ook een beetje belachelijk. Zit ik denk.
Ja, een beetje wel. Voor zover het leven doorgaat, natuurlijk, dan zullen er ook wat vormen zijn die daar bij het leven horen. Dus dat is natuurlijk niet zo erg. Maar in relaties, wat is daar het belangrijkste? Dat is werkelijk dat contact, maar wel in de zin van dat diepere een zijn. Dus wanneer het gaat om goede relaties. Nou, we hadden het ook even tijdens het eten even over. Wanneer dat op het niveau van het ik geregeld zou moeten worden, komt er niks van. Want het ik, dat heeft eigen belangen, de ander ik heeft eigen belangen. Soms een tijdje gaat het misschien parallel of dat het mooi aansluit. En even later sluit het niet meer aan en dan is het over. Er zal een verdieping moeten zijn waarin een duidelijker eenheid ervaren wordt. En dan worden die oppervlakkige dingen minder belangrijk. Dus ook hier geldt weer hetzelfde. Van hé, kijk eens, wanneer het gaat om een goede relatie, ervaar dat het in de diepte al één is. Dat je één bent. Dus dan zijn de grenzen er niet. Oké, morgen, stilte dag. De gewone tijden houden we aan, dus ochtends van 6 tot 7:30 zitten we hier en van 9 tot 11:30, 12:00 zitten we hier. En s'avonds ook, vanaf 8:00. En dan is het gewoon rustig zitten, meditatief, blijf maar gewoon heel helder. Het is dus goed wanneer je ook zegt van, oh nee, ik blijf intern bewust, ik blijf extern bewust. En ik laat de ontspanning verder komen. Bewustzijn blijft er. Ongedeeld. Zijn bewustzijn. De ontspanning. Laat maar verder gaan. Oké, dat morgen af. Wat zeg je? Nou, ik zou het wel zoveel mogelijk doorzetten. Dan werkt dat sterker door dan wanneer je ineens weer heel actief gaat praten met anderen enzovoorts. Maar goed, iedereen zal het zelf even moeten bekijken. Maar het is natuurlijk raadzaam om de stilte wel te handhaven, ook al is er af en toe misschien wat te spreken. Maar hou het op die stilte bij jezelf.
Ik vroeg me af of de kapel nog eventueel 's middags dat gebruiken.
Ja, voor zover ik weet is er niks dinsdagmiddags. Nee. Dus jij wilt daar wel?
Waarschijnlijk wel.
Kunnen we dat meteen al even afspreken?
Ja.
Kun je
ik de sleutel heb of zo.
Ja, maar even ook de tijden wanneer we hier zitten van 9 tot 12.
Zeg maar, als ik wel tussen 2 en 5 hier wel zou kunnen zijn.
Ja, nou, ja. Uitstekend. Goed, dus tussen 2 en 5 ook hier. Voor degenen die dat willen, die kunnen hier ook terecht en dan gaat de meditatie gewoon door. Verder nogmaals, het is geen formele stuk de meditatie, dus wanneer je af en toe eventjes wilt staan of wilt liggen of zo, dat kan allemaal. Of even eruit, dat kan ook. Dus het is nogmaals geen formele meditatie, ook niet met die halve uren en loopmeditatie en zo. Nee, het is gewoon blijven zitten, helemaal stil. En de meditatie gaat rustig door. Oké, dan is er thee.